Als er aan Jezus gevraagd wordt, wat is het grootste gebod? Of met andere woorden, wat is het belangrijkste in het leven? Dan geeft Jezus een glashelder antwoord waar het om gaat in het leven. En dan zegt hij op deze vraag, zegt hij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is, heb uw naaste lief als uzelf. En een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. We zijn geroepen om lief te hebben. En de belangrijkste opdracht die we in het leven hebben, dat is niet hard werken, veel van elkaar krijgen, carrière maken of armoede bestrijden of wat dan ook. Nee, de belangrijkste opdracht die we gekregen hebben is lief hebben. Onze opdracht is lief hebben. En wat een mooie opdracht is dat. En wat een goede God om zo'n opdracht aan ons te geven. En dat geeft ook aan wat God wil voor ons als mensen hier op aarde. Hij wil dat we elkaar lief hebben en bovenal dat we hem lief hebben. En als je 's morgens opstaat ook met dit mooie weer en je ogen uitwrijft, besef dan, dit is een nieuwe dag die ik gekregen heb om lief te hebben. Het belangrijkste van vandaag is lief hebben. Maar dit is niet het enige. Net voordat Jezus gevangen genomen werd en gekruisigd werd, is hij bij elkaar met zijn 12 discipelen. En op dat moment geeft hij een nieuw gebod. En daar staat in Johannes 13, daar staat, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En Jezus doet hier nog een schepje erbovenop. We hadden al dat onmogelijke grote gebod en nu komt er nog een nieuw gebod bij. Lief hebben, net zoals Jezus ons heeft lief gehad. Is dat onmogelijk? En als we naar onze eigen levens kijken, is het dan vaak al niet moeilijk om je eigen man of vrouw of kinderen lief te hebben. Laat staan je buren en collega's. En lief hebben als Jezus betekent ook dat ik mijn leven geef voor mensen die mij niet mogen. Nee, elkaar lief hebben, zoals Jezus heeft lief gehad, is meer een utopie, of niet? En een utopie, dat is een onmogelijke werkelijkheid. Het nieuwe gebod, dat lijkt erop of je een peuter van 2 jaar de opdracht geeft om met een zitmaaier het gezond te gaan maaien. Een onmogelijke opdracht, of niet? Maar laten we eens naar dat betreffende Bijbelgedeelte kijken, in Johannes 13. De rest heb ik op sheet staan, maar dit stukje is wat langer, dus dat zal ik zo voorlezen uit de Bijbel. Johannes 13. En dan lees ik vanaf 21 tot het einde. Johannes 13 vanaf vers 21. En er staat, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zeide, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En de discipelen dan kijken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag in de schoot van Jezus. En Simon Petrus dan wenkte deze dat hij zou vragen wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde, die is het aan wie ik een stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. En Jezus dan zeide tegen hem, wat u doen wilt, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dit tegen hen zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan armen moest geven. En toen hij dan een stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. En toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult me zoeken. En zoals ik u gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik ook tegen u: waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En Simon Peter zei dan tegen hem: Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen, maar u zult mij later volgen. En Peter zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem: zult u leven voor me geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij 3 maal verloochend zult hebben. Zover. Zullen we samen bidden als we dit gaan overdenken? Vader, we willen u zo bedanken voor uw woord, wat zo rijk is en zo kostbaar. En zo vol van waarheid. Ik wil u zo bidden als we vanmorgen ook zo nadenken over elkaar lief hebben, zoals Jezus ons heeft lief gehad. Of u zo ons hart wil aanraken dat we en ons verstand en dat we echt mogen begrijpen wat u te zeggen hebt. Vader, willen zo bidden dat u zelf uw woord zo op dat leven brengt. Uit genade vragen we dat. In Jezus' naam. Amen. Als Jezus dat nieuwe gebod geeft, dat is vrijwel op het einde van zijn wandel op aarde. En niet lang daarna wordt hij gevangen genomen en ook gekruisigd. Maar voordat hij weg is uit het midden, wil hij nog deze hele belangrijke boodschap meegeven. Van: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En ze kunnen dan terugkijken, de discipelen, op een periode van 3 jaar. Een hele bewogen periode. Waarin ze Jezus' liefde hebben gezien en ervaren hebben. En net voordat Jezus dat nieuwe gebod ook geeft, zien we ook dat hij Judas ook als verrader ontmaskert. En dat hij zo vertrekt om zijn voorgenomen verraad uit te voeren. En al die jaren heeft Jezus ook Judas lief gehad. Hij heeft zijn verrader liefde betoond. En als Jezus dan ook Judas ontmaskert, dan scheldt Jezus hem niet uit als vuile verraaier, dief, oplichter. Je steelt ook nog uit de gezamenlijke pot of iets dergelijks. Nee, je ziet dat Jezus hier blijft in de liefde. En dan geeft hij ook dit grote en geweldige gebod door. En als Jezus zegt: het nieuw gebod geef ik u, dan kan dat iets compleet nieuw op zichzelf staand gebod zijn. Iets helemaal nieuws. Een nieuw onderwerp. Het kan ook zijn dat het iets vernieuwend is wat al bestaat. En ik denk dat het laatste is. We hadden namelijk al dat grote gebod wat we net gelezen hebben. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En met dit nieuwe gebod komt het oude gebod niet te vervallen. Maar er wordt iets aan toegevoegd. We hadden al dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Maar nu zegt Jezus dat we elkaar moeten liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. En dat gaat nog verder. Die liefde van Jezus gaat zo ver, zo hoog en zo diep, dat hij voor ons wilde sterven op het moment dat wij nog vijanden van hem waren. Ja, en als je je naaste lief hebt als jezelf, dan zul je er nooit voor sterven. Je kunt namelijk niet voor jezelf sterven. Dat heeft geen zin. Dus je ziet hier dat dit grote gebod, dat gaat veel verder, veel hoger. Liefhebben als Jezus, dat is het hoogste wat er is. Geen grotere liefde bestaat niet. Volgende sheet. Het liefhebben van elkaar, net zoals Jezus ons heeft lief gehad, wil ik samen met jullie bekijken vanuit drie gezichtspunten. Eerst zullen we even bekijken vanuit onszelf. En dan zullen we dat nieuwe gebod bekijken vanuit het doel wat God met ons heeft. En tot slot wil ik het bekijken vanuit onze positie in Christus. Nou, bekijk het vanuit jezelf. Laten we elkaar lief hebben, net zoals Jezus dat gedaan heeft. Eerst eens bekijken van onszelf. En als we eerlijk zijn, en zo eens een beetje terugkijken naar deze week, hoe is het dan gegaan? En misschien een beetje makkelijker maken van, we kijken alleen even naar onze gezinnen, naar degenen die ons lief en dierbaar zijn. Hoe ging dat deze week? Toen je misschien te laat thuis kwam uit het werk. Toen je te laat was voor het eten. Hoe was de ontvangst? Hoe reageerde je daarop? Of hoe ging het bij het ontbijt? Met de kids aan tafel. Hoe ben je vanmorgen hier gekomen? Misschien met stress in de auto. Ja, schoten ze weer niet op toen je stond te wachten. Of hoeveel tijd heb je deze week in taken gestoken en hoeveel tijd in relaties? Toen Jezus de opdracht gaf aan de discipelen om elkaar lief te hebben zoals Jezus hem zelf heeft lief gehad, zou ik die gezichten wel eens willen zien bij het ontvangen van deze immense opdracht. Maar er staat niet geschreven over de reactie van de discipelen op deze opdracht. Alleen Petrus die reageert erop en hij maakt zich druk over waar Jezus naartoe gaat. Maar dat was niet de kern van de zaak. Net voor deze geschiedenis, toen ze op weg waren naar Jeruzalem, hebben de discipelen nog ruzie zitten maken wie van hun de belangrijkste was. Nou, niet bepaald een daad van opofferende liefde. En dan geeft Jezus dat nieuwe gebod. En meteen aansluitend erop zegt Petrus, waar gaat u naartoe? En ik wil u volgen waar u naartoe gaat en ik zal mijn leven voor inzetten. Nou, dat klinkt in ieder geval als een daad van opofferende liefde. Maar dan zegt Jezus, voordat de haan zal kraaien, zul je mij driemaal verloochenen. Dus je ziet hier, toen die discipelen gewoon onderweg waren, gewoon in gang gingen, toen ging het om hun eigen ego's, wie de belangrijkste was. En als Petrus weer even terug is bij de les en hij zegt, ik zal mijn leven voor u inzetten, dan zegt Jezus, oh ja, voordat de haan zal kraaien, zul je mij driemaal verloochenen. Laten we realistisch zijn. Als ik dit vanuit mezelf bekijk, hè, anderen liefhebben zoals Jezus mij lief heeft gehad, van nature kan ik dat niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar het gaat niet. Van nature ontdek ik dat ik een liefhebber ben van mezelf. En ik heb een onmogelijke opdracht gekregen. Het lukt niet en toch heb ik die opdracht. Dat is als ik realistisch ben. En als ik niet realistisch ben, dan reageer ik zoals Petrus. En net nadat Jezus dat nieuwe gebod gegeven had, zegt Petrus, ik zal u volgen overal waar u gaat en ik zal mijn leven voor u inzetten. En dat is nou precies waar het om gaat. Want Jezus heeft ook zijn leven gegeven en ingezet. En Petrus zegt dat hij zijn leven zal geven. Het lijkt het perfecte antwoord als je er naar kijkt. Het lijkt echt het perfecte antwoord. Maar dan zegt Jezus, Petrus jongen, dat is niet realistisch. Petrus, voordat de haan zal kraaien, zul je mij 3 maal verloochenen. Dus als we dat nieuwe gebod bekijken vanuit onszelf, vanuit het gezichtspunt vanuit onszelf, dan komen we niet verder. De realisten die zien dit als een onmogelijke opdracht. Ze hebben gelijk. En de niet-realisten denken dat ze het kunnen. Maar als ze wakker geschud worden, dan zien ze dat ze het zelf helemaal niet kunnen. En hoe moeten we hier nou mee verder? Laten we eerst eens kijken vanuit het doel wat God met ons heeft. Vanuit die kant eens even bekijken. En dat doel wat God met ons heeft is een heel groot doel. Alles wat daar in ons leven gebeurt, gebruikt God om dat hogere doel in ons leven te bereiken. En vooral problemen gebruikt God. Daar zijn we vaak helemaal niet blij mee, maar vooral problemen gebruikt God om dat hogere doel te bereiken. In Romeinen 8 vers 29 staat dat hogere doel. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dus God heeft ons bedoeld, bestemd, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Om in alles op hem te lijken. Dus dat nieuwe gebod wat Jezus gaf van heb elkaar lief net zoals ik jullie heb lief gehad, is dan volledig mee in overeenstemming met dit hogere doel wat God gegeven heeft. Want als je net zo lief hebt als Jezus, dan ga je steeds meer op hem lijken. En dat liefhebben van elkaar, net zoals Jezus, dat leer je niet als koek en ei is. Nee, dat leer je juist als er problemen zijn, als er irritaties zijn, als het fout loopt. In het vers hier aan voorafgaand, daar staat het ook. En zegt, we weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En hier zie je dat God problemen gebruikt. Hij laat zijn medewerken ten goede in ons leven. En eigenlijk als het ware, hoe groter de problemen, hoe belangrijker werk God aan het doen is in ons. Hij laat ze meewerken ten goede. En als je dit weet, dan helpt het ook om anders tegen problemen aan te kijken. Je kunt een probleem zien als iets dat je zo snel mogelijk moet verwijderen uit je leven. Zo snel mogelijk weg. Maar je kunt ook zo'n probleem zien als een mogelijkheid om te groeien in het doel wat God met ons leven heeft, op Jezus lijken. We hebben net gezien dat in het vorige gezichtspunt, dat in de chaos van het belangrijkste willen zijn, de beste plek in de hemel reserveren en het verloochenen van Jezus. In die chaos, dan moet je eens voorstellen wat er gebeurt. Hè? Dus eerst ruzie om wie de belangrijkste is. Dan iemand die hem verloochent. En in dat midden daarvan, in die chaos, geeft Jezus dat nieuwe gebod. En je kunt het bijna niet geloven. Het lijkt wel als parelen voor de zwijnen werpen. Maar toch doet Jezus dat. En hij doet dat omdat hij het bekijkt vanuit het grotere doel wat de Vader met ons heeft. En de Vader wil dat we gelijkvormig worden als zijn zoon. Hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dus ook dat we elkaar zouden lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. En voor Jezus was dat geen utopie. Hoe kan dat? En daarvoor is het belangrijk dat we het bekijken vanuit het derde gezichtspunt. Het liefhebben van elkaar, zoals Jezus dat gedaan heeft, dat lijkt een onmogelijke opdracht. En hoe beter je Jezus leert kennen, hoe beter ook je ziet de grootheid en omvang van zijn liefde. En hoe meer je jezelf leert kennen, hoe onmogelijker die opdracht lijkt te worden. Maar toch geeft Jezus deze opdracht in volle overtuiging en zonder beperkingen. En hoe zit dat nu? Jezus die geeft toch geen onmogelijke opdracht. Maar zo voelt deze opdracht wel aan. En ik wil jullie even meenemen om even iets naar een voorbeeld om iets soortgelijks te bekijken. En dat is het volgende. We zouden vanuit onszelf zouden we nooit naar de hemel toe kunnen gaan. We weten dat we zondig zijn en God is heilig. En we zijn absoluut niet in staat om naar de hemel te gaan. En toch kan het. Hoe dan? Dat gaat op basis van ons geloof. En ook handelen vanuit dat geloof. En God is er die het mogelijk maakt, die het bewerkt in ons leven door de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Dus hier zie je dat er geloof nodig is om eeuwig leven te ontvangen. En vervolgens moet je ook handelen vanuit dat geloof. En dat betekent dat je je bekeert. Je doet niet meer wat je zelf wil, maar je gaat doen wat God wil. En God is het die het allemaal mogelijk maakt door je opnieuw geboren te laten worden. Wij bekeren ons en God bewerkt de wedergeboorte. Door hem worden we nieuwe schepping en door hem krijgen wij nieuw leven. En God die bewerkt dat door de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Dus die twee zaken, bekering en wedergeboorte, die kun je niet los van elkaar zien, die gaan samen. Bekering is wat wij doen, maar wedergeboorte, dat wonder, dat is iets wat God doet. En er komt op neer dat God het allemaal mogelijk maakt. Maar van ons wordt er gevraagd om te geloven en ook om te handelen vanuit dat geloof in de kracht van de Heilige Geest. Dus je ziet hier dat de essentie is geloven dat wat God zegt. En vanuit dat geloof handelen in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. En ik heb even dit voorbeeld gebruikt van bekering en wedergeboorte. Omdat dat iets is wat jullie kennen. Wat hier ook al vaker verkondigd is. We vaker over gesproken hebben. En nu even terug naar ons thema. En komen we bij de kernvraag. Volgende sheet graag. De vraag is, geloof je dat je net zo kunt liefhebben als Jezus gedaan heeft? En ik denk dat het goed is om deze vraag even te laten doordringen. Geloof je dat je net zo kunt liefhebben als Jezus? Geloof is niet dat we het zien, maar dat we voor waar aannemen wat God zegt. Geloof je dat echt? Geloof je dat je net zo sterk en net zo diep kunt liefhebben als Jezus? Ja, dat geloof ik. En dat is niet omdat ik dat zelf kan. Maar omdat die bron van liefde in mij woont. Het is Jezus zelf die in mij woont, door de Heilige Geest. En omdat Jezus in mij woont, kan ik net zo lief hebben als Hij. Dus het komt erop aan dat we geloven wat Hij zegt in het nieuwe gebod. Maar dat we vervolgens ook handelen vanuit dat geloof, zeg maar, in dat nieuwe gebod, in de kracht van de Heilige Geest. Dus als we in een situatie zitten van problemen en conflicten, dan gaat het erom of dat ik geloof dat ik in die situatie net zo kan liefhebben als Jezus. En dat ik God vraag om mij de kracht van de Heilige Geest te geven om dat te kunnen. En als het meer en meer gaat gebeuren en we echt veranderen, dan worden we meer gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Er is ook zo'n lied dat zegt, want als Jezus in mij woont en in mij zijn kracht betoont, dan weet ik ook dat hij mij helpen zal. om nog eens terug te komen bij dat beeld van het begin wat ik schetste. Die opdracht om lief te hebben op Jezus. Dat het lijkt op een opdracht aan een kleuter om met een zitmaaier het gezond te gaan maaien. Als die kleuter dat zelf moet gaan doen, dan wordt dat helemaal niks. Het is zelfs gevaarlijk. Maar als die kleuter nou bij papa op schoot zit, en in dit geval bij opa, en die houdt het stuur vast, maar opa is degene die stuurt en de pedalen bedient en oplet de weg die gegaan moet worden. Ja, die kleuter die kan dat stuur vasthouden en denken dat hij rijdt. Is het zo ook niet bij ons? We kunnen lief hebben als Jezus, niet omdat we dat zelf kunnen, maar omdat die bron in ons woont en omdat Jezus in ons woont. Tot slot wil ik nog een ander voorbeeld geven van Corrie ten Boom. Misschien bij velen bekend dat Corrie ten Boom in de oorlog in een concentratiekamp heeft gezeten en daar ook haar vader en haar zus is verloren. Ze heeft zelf dat kamp overleefd. En ze heeft daar veel verschrikkelijke dingen meegemaakt, ook met de beulen in dat kamp. Maar na de oorlog is deze Corrie ten Boom een rondreizend evangeliste geworden. En ze was ook een keer in Duitsland. En na een toespraak die ze daar had gegeven, stapt er een man op haar af. En niets vermoedend gaat Corrie dat gesprek aan. Ik zal het even voorlezen wat daar gebeurt. De man sprak Corrie aan. Een mooie boodschap, vrouwlijn. Hoe goed is het te weten dat, zoals u zegt, al onze zonden op de bodem van de zee liggen. U noemde Ravensbrück in uw toespraak. Wel, ik was daar een bewaker. Het was Corrie duidelijk dat hij haar niet herkende. Maar zij had zijn gezicht nooit vergeten. De man ging verder. Weet u, sinds de tijd dat ik Christus gevonden heb als mijn redder, en ik ook weet dat hij me gegeven heeft voor alle vreselijke dingen die ik gedaan heb. Maar ik zou u ook graag willen horen zeggen, vrouwlijn. En opnieuw stak hij zijn hand uit en zei, wilt u me ook vergeven? En Corrie stond daar, kijkend in het gezicht van haar voormalige beul. Een man verantwoordelijk voor de dood van haar zus. En vol woede en minachting deinde ze terug, terwijl de vreselijke herinneringen haar overspoelden. Haat welde in haar op. Ze kon deze man niet vergeven. Ze hield haar eigen hand achter haar rug, terwijl ze worstelde met de vreselijke tegenstrijdigheden die binnenin haar woedden. Ze had anderen een boodschap van liefde en vergeving gepredikt. Maar nu scheen het onmogelijk het zelf in de praktijk te brengen. En een van haar favoriete uitspraken was: vergeving is geen emotie, het is een handeling van de wil. Arme Corrie, haar emoties hadden haar in de steek gelaten. Alles wat nu overbleef, was haar wil. En in stilte richtte ze een gebed tot de hemel. Jezus, help me alstublieft. Ik kan zoveel doen als mijn hand uitsteken. Geeft u het gevoel. En onhandig, vol aarzeling, stak ze haar hand uit. En plotseling was haar gebed verhoord. Want onmiddellijk werd haar hart vervuld met Gods liefde voor deze man. Ik vergeef u, mijn broeder, riep ze uit. Met mijn hele hart vergeef ik ook u. Is het zo ook niet bij ons? We kunnen lief hebben als Jezus, niet omdat we het zelf kunnen, maar alleen omdat die bron in ons woont. Omdat Jezus zelf in ons woont. En het komt erop aan of wij dit geloven en dit grote gebod en ook willen handelen vanuit dat geloof in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zo'n moment stil zijn, dan zal ik zo afsluiten met het gebed. Heer Jezus, ik wil u zo bedanken dat u dit nieuwe gebod gegeven hebt. En als we zo kijken in het moment waarop dat gebeurde, tussen de verloging in en het ruzie maken om wie de belangrijkste was, dat u dat gebod gaf. U hebt toch de moed gehad om het door te geven in die situatie. En daar dank u voor. Heer, en als we ook zien in welke situatie het gebeurt, dan zien we ook dat het duidelijk is dat u het niet van ons verwacht. Maar dat u degene bent die het in ons wil doen. En we zijn u zo dankbaar dat die bron van liefde in ons woont. Dat u in ons woont. Heer God, en ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om dit nieuwe gebod ook echt te geloven met heel ons hart. En ook te handelen vanuit dat geloof. Opdat de kracht van de Heilige Geest in ons kan werken. Tot eer van uw naam. Dat bidden we zo, Vader. En u kent al onze omstandigheden. U weet hoe vaak we al gefaald hebben erin. Maar dank u dat we met u telkens weer de draad opnieuw mogen oppakken. En dat bij u alle dingen mogelijk zijn. In Jezus' naam dank ik u. Amen.